geliefde gemeente. Wij letten vanmiddag op zondag 37 van de Heidelbergse Catechismus. Vragen en antwoorden 101 en 102. Daar wordt gevraagd in vraag 101, maar mag men ook God samen bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord luidt ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vormt. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen eedzweren? Het antwoord luidt nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen ander schepsel toekomt. Tot zover. De naam. Gij zult de naam eerbiedigen. Het gaat hier nog over dat derde gebod, ge zult de naam van de Heere niet ijdelijk gebruiken. Hoe komt de catechismus ertoe, of de opstellers van de catechismus, om nu nog een zondag te wijden aan het zweren, het zweren van een eed? Het komt ons niet zo actueel over, iets dat je zegt, ja, hebben wij daar nou iets mee te maken op dit moment? Wie denkt daar bijna? Maar in de tijd dat de catechismus geschreven werd, was dat wel behoorlijk actueel. Nu nog trouwens, maar misschien weer in een wat andere vorm. Maar toen was het zo actueel, omdat wat wij noemen de doop, de doopsgezinden, dat zij elke eedzwering verwierpen. En dat zij ook niets daarvan wilden weten. Dat waren, naast de bekende Münster en anderen, die nogal veel tumult veroorzaakt hebben, veel geestdrijverij naar voren brachten. Dat was ook bijvoorbeeld, al deed hij niet mee aan die extreme vorm van geestdrijverij, maar onder andere Menno Simons, of Menno Simons zoon, die het einde van de 15e eeuw geboren werd, eerst een tijd priester is geweest, en toen tot verandering is gekomen. Hij verwierp onder andere het zweren van de eed. Hij verwierp het bekleden van een plaats in het leger, de dienst. En zo waren er nog meer dingen waar zij veel waarde aan hechten. Hij week ook af als het ging om de ontvangenis van de Heer Jezus in de maagd Maria. Hij zag Maria meer als een soort trechter waar de Heer doorheen gekomen is, zonder voldoende recht te doen aan het feit dat hij echt en voluit vlees van ons vlees en been van ons gebeente geworden is. Zijn volgelingen hebben in de jaren en eeuwen daarna nu eens zus en dan eens zo gereageerd op deze wereld die naar hun oordeel, en daar hebben ze wel gelijk in, het grote Babel is. Ze hebben zich verzet tegen elke ontwikkeling. En daarin had je alleen al in Amerika, Menno Simons was een Fries, Maar veel van de volgelingen uit Duitsland en andere landen, ook uit ons land, zijn naar Amerika gegaan. In Amerika had je in de tijd al 16 verschillende groepen, waarvan de een het helemaal, de ander wat minder nauw, de ander nog wat minder nauw nam, in hun gevecht tegen de wereld van vandaag en alles wat daarmee te maken had. In de tijd van de reformatie waren deze gedachten springlevend. Er werd gediscuteerd tussen beroemde en bekende mannen, ook uit de richting van de reformatie, en Menno Simons. En hem werd verschillende malen verweten dat hij zo halve waarheden naar voren bracht. Maar in ieder geval, men heeft wel aanleiding gevonden in de strijd die toen ook gaande was, om daar nog een paar vragen en antwoorden aan te wijden. Aan de vraag of het geoorloofd is bij de naam op godzalige, dat wil zeggen op godvrezende wijze, een eed te zweren. Dit voor zover wat de achtergrond en de aanleiding voor deze zondagafdeling is. Laten we nou eerst eens een ogenblik hebben over de eedswering. Kijk, je kunt je niet aan de indruk onttrekken of de gedachte onttrekken dat de eed behoort bij zondige mensen. Het wordt bijna al bewezen door het feit als mensen tegenover elkaar in twist raken en de meest onbetrouwbare, zo is het vaak, die roept Jan Rap en zijn maat en God en engelen en dood en leven tot getuigen dat hij de waarheid spreekt. Daaruit blijkt uit die neiging van de mens om zijn zwakheid en zondigheid te verbergen achter kracht, termen, dat die eet dat aanroepen van iets buiten ons tot getuigen dat het waar is wat we zeggen, dat die eet hier gevonden wordt in een geschonden wereld. In een geschonden mensenleven. En inderdaad, zoals het kan zijn, tenminste, dat is een stukje, alleen maar een stukje ervaring, maar ik denk dat anderen die ervaring wel kunnen aanvullen uit hun persoonlijke ervaringen in dit leven. Hoe groter een mens gaat spreken, met God weet ervan en zijn vingers omhoog steekt en hoe meer dat de twijfel je besluit, is dat een krampachtige poging om jezelf te redden, of is dat nou echt bewogenheid vanuit de waarheid? Meestal is het dat laatste niet, maar is het puur de verdorven natuur van de mens die het kost wat het kost zichzelf wil rechtvaardigen en gelijk wil hebben. Toch heeft het God behaagd om in dat mensenleven en in zonderheid in de levens van hen die hij afzonderde ook in de oude bedeling, de eedswering een plaats te geven. Vaak onder verschillende bewoordingen. Dat is verschillende vormen. Wij kennen de vorm hier te landen van zo waarlijk help mij God almachtig. Maar je komt verschillende vormen tegen. Als de apostel zegt, God is mijn getuige, is dat een eedswering. Als Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, is dat een eedzwering. Als de Heer in het Oude Testament, of de profeten zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft, is een eedzwering. Je komt het op in allerlei vormen tegen, maar het is in principe hetzelfde. Het is het aanroepen van God dat Hij getuige is dat wij de waarheid spreken. Abraham laat zijn knecht een eed afleggen als hij een vrouw moet gaan zoeken, niet uit de dochters van Kanaan, maar uit zijn familiebetrekkingen in Haran. En zo vind je dat op veel verschillende plaatsen in de Bijbel. Bij de profeten, de psalmen, de historische geschiedenissen, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, je vindt het telkens terug. Nou staat daar tussen al die eedzweringen, staat daar inderdaad dat woord van de Heer Jezus, ik zeg u, zweert ganselijk niet. En Jacobus heeft dat ook gezegd, laat u ja zinnen in leven, nee, ze zweert ganselijk niet, niet bij de hemel en niet bij de aarde. Toch, en dat hebben vaak bepaalde stromingen tot een kenmerk, dat men zich aan zo'n tekst vastklampt. En dat men zegt, het staat er toch, zweert ganselijk niet. En Jacobus roept de broeders toch ook op om dat niet te doen. Maar dat ons ja en ons nee moet zijn. En alles wat boven dezelfde is, dat is toch zonde. Kijk, dat is een bepaalde manier van Bijbelgebruik. Sommigen hebben ook een heel leerstuk van een tweede en nog een komst van de Heere hier op aarde, uit een enkele tekst opgebouwd. En dan is dat een tekst die op het eerste gezicht de verdediger van dit of dat leerstuk in het gelijk stelt. Maar de vraag blijft, mag je zo op die manier de Bijbel lezen? Natuurlijk, je kunt niet zeggen, ja, die tekst van de Heer Jezus, die nemen we dan maar op de koop toe. Die laten we dan maar minder zwaar wegen dan andere gegevens. En die tekst van Jacobus, dat laten we dan ook maar een beetje aan zijn plaats. Die man bedoelde het waarschijnlijk nog. Dat kun je niet zeggen. Wat is dan de volgende stap? Als je zulke teksten tegenkomt bij de Heer Jezus en bij Jacobus, dan, en je ziet die teksten in een omgeving waar Jezus Christus herhaaldelijk met een voorwaar, waar de profeten dan machtig laten zweren, zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb aan de dood des goddelozen. Indien de apostelen God tot hun getuigen hebben aangeroepen, Hij die alle dingen weet, ziet en kent, dan voel je wel aan. Dan is het roeping om verder te denken en te overdenken. Dan ga je terug naar de tijd die eet, die op een bepaald moment noodzakelijk kan zijn. Die eet die na het getuigenis van de schrift een eind moet maken aan alle tegenspraak. Die eet die is ook door mensen zo naar de laagte gehaald. Die is zo geworden tot een gebruiksartikel, een verbruikersartikel. dat het eigenlijk een schandelijke overtreding is van het derde gebod, dat we de naam niet zomaar zullen gebruiken. Want te pas en te onpas, dat is bekend uit die tijd. Ook de tijd van Jacobus, ook de tijd van de Heer Jezus. In allerlei gesprekken, in allerlei verbanden, stond en de Jood, en misschien ook de heiden wel klaar, om God erbij te halen. En om God tot getuige te roepen. En men had een heel scala van uitdrukking. Ik zweer bij de tempel. En een ander, ik zweer bij het goud van de tempel. Ik zweer bij het altaar. Ik zweer bij het offer op het altaar. En dan ontstonden er hele twistgedingen. Wat is nou meer, het goud of de tempel, het offer of het altaar? Zo ging dat. Daar zat men vol mee met zulke dingen op straat en huis. En als je dat dan bedenkt, dan hoeft dat toch niet zo zwaar te zijn. Om daar nou een of ander leerstuk op te gaan bouwen. Dan verstaan wij toch dat als Jezus en Jacobus wijzen, ernstig wijzen, zegt, zweert ganselijk niet. Dat ganselijk zweren, dat te maken heeft met dat hele terrein van dat onnodige, zondige gebruik van de naam van onze God. En dat ook dan een ernstig vergrijp is aan dat derde gebod. Omdat men het onnodig, zomaar, klakkeloos, domweg doet. Kijk, en tegen die misstanden en die misvattingen hebben Jezus en Jacobus en anderen gewaarschuwd. Dat beter helemaal gans achterwege kan blijven, want dat een zonde is die God mishaart. Je kunt je afvragen, goed, kun je in een wereld waarin wij leven, kun je dan nog een eetswering, een eetsformule hanteren? Is het niet leugenachtig als openbare logenaars van God, verachters van zijn woord, door een zekere dwang of gewoonte een eed afleggen? Kunnen ze dan ook maar niet beter zeggen, dat beloof ik? Zou het minder leugenachtig zijn als ze de eedzweringsformule zouden gebruiken? Minder erg. In deze wereld vol van politiek en machtstreven, van leugen en van bedrog, hoe kan daar de eed functioneren? Is dat op zichzelf al niet een aanfluiting? Wat zegt het ambtsgebed op de lippen van een spotter en een verachter van God en van zijn woord? Is dat niet een vraag? Veel mensen hebben geprotesteerd en protesteren als de eedzwering door velen niet meer gedaan wordt bij het aanvaarden van een ambt in het openbaar. En velen protesteren ook als op een of andere plaats het ambtsgebed in de gemeenteraad niet meer functioneert. Men vindt dat op die manier de laatste overblijfselen van het christendom ook in dit land verdwijnen en worden weggedaan. Toch heb ik voor mezelf daar een iets andere gedachte over. Kijk, dat dat niet functioneert op zichzelf, is dat niet zo erg. Als er iemand in de gemeenteraad zit, of in de Tweede of Eerste Kamer, of in welk ambt dan ook, die gelooft in de Heere God, die kan thuis zijn handen vouwen en de Heere vragen om in deze wereld vol verwarring wijsheid te mogen krijgen, om de weg te wijzen. En om tot nut in het algemeen te mogen werkzaam zijn. Dus, dat hoeft niet te vervallen. Maar, kijk, dit is het erg. Dit is het erg. Dat die mens, die goddeloze mens, in een land dat verdrenkt is in het bloed van Gods kinderen. In een land waar zoveel duizenden hun leven hebben gelaten op brandstapels en pijnbanken. Waar zoveel mensen, kinderen, door God gebracht zijn tot de kennis van zijn naam, dat nu het brute nageslacht alles wegwerpt. Dat is wel een oordeel. Dat is het verschrikkelijke. Niet dat die verachter en ongelovige geen ambtsgebed en geen ambtseed wil afleggen. Je zou kunnen zeggen, dat zou er nog bij moeten komen. Die brutaliteit. Maar dat we de God van ons leven hebben verworpen en zijn woord opzij hebben geschoven. En dat dierbare evangelie van Gods genade hebben vertrapt en verspot. Dat is het erge. Dat is het goddeloze. Dat is vervulling ook van het woord. In het laatste der dagen zullen er ontstaan zware tijden. Mens, zonder natuurlijke liefde. Zonder liefde tot de goede. De ouders ongehoorzaam, laatdunkend, hoogwaardig, spots. Dat is het erg. Over die vorm hoef je niet zo druk te maken. Dat is maar een gevolg. Dat is maar een gevolg. Dat die leugenaar en godlogenaar zegt, ik weet dat niet, of ik zeg dat niet, ik zweer, want daar geloof ik niet in. Dan heb je op zijn manier nog gelijk. Het zou nog een dubbele lastering zijn. Maar het feit dat hij, die God, die ons zo goed geschapen heeft, niet gelooft. Zijn woord aan de kant schuift. Dat enige offer van Jezus Christus terzijde stelt. Dat is eigenlijk het erg. Dat is de ernst. Maar als we nu afzien van al deze dingen. En we bepalen ons tot het goede gebruik. Dan kan in de samenleving in de kerk, in een land, kan dat functioneren. Het zweren van de eed. Waarom? Als er mensen gevonden worden die God als de Allerhoogste, de Allerlaatste en de Allereerste instantie geloven. Mensen die nochtans van zichzelf zondige mensen zijn. Dan kan het zijn dat in onderling geschil, in twist, in beschuldiging, mensen elkaar, door de overheid eventueel gevorderd, voor het aangezicht van de Heere God, zeggen ja of nee. En dan inderdaad, dan kan het zo zijn dat we liegen. En menig mijn ledige heeft dat ook gedaan door de waarheid ongehoorzaam te zijn. Menig mijn enige is ook gestraft daarvoor, of door de overheid, of door het aanklagen geweten. Maar het is ook menigmaal gebeurd dat een mens geconfronteerd met die Allerhoogste God bezweek en zei: ik heb gelogen. Het is zo of zo. Dit of dat was niet waar. Kijk, en in die dingen kan of kon de eed ook functioneren. Dat wij God tot een getuige mogen aanroepen dat de waarheid zo of zo is. Daar hoeft dan geen verhaal meer bij. Daar kan alleen geantwoord worden: is dit of dat zo? Ja, beleid je dat of beken je dat of erken je dat in de tegenwoordigheid van God? Want wij roepen God aan tot een getuige. Dan kan er volstaan worden met ja of nee. Zo waar helpt mij God Almachtig. En in die zin kan onder een volk dat rekenen zou met God en zijn woord, of mensen die buigen voor dat woord en dat erkennen in de kerk of buiten de kerk, kan de eed functioneren. In mijn gevoelswaarneming wordt dat sporadisch gevonden, maar daar kan ik me in vergissen. Ik wilde namelijk iets anders zeggen deze avond, en me niet al te zeer verdiepen en u bezwaren met allerlei gebruik en misbruik, heilige andere schepsel. Ik wil dat alles toch maar even aan zijn plaats laten, als minder belangrijk, letterlijk en figuurlijk. Het is dit: wij worden in de schrift geconfronteerd met mensen die in principe mijn enig zijn. Een valse eed zweren. Wij worden geconfronteerd met de leugenachtigheid van ons menselijk bestaan. Wij worden geconfronteerd met alle mooie beloftes waar we God ook bij betrokken hebben. Bij de besnijdenis, bij de dood en weet ik al niet meer, waarvan we helemaal misschien niet beseffen dat dat gelijk staat met een eedswering voor het aangezicht van de Heer. Wij worden altijd weer getroffen door de valsheid en de onbetrouwbaarheid van het menselijk hart. Ik zou dat, zoals ik vorige keren ook gedaan hebben bij de behandeling van de catechismus. Ik zou dat in een bepaald opzicht, wat de menselijke kant betreft, willen laten uitlopen als een dieptepunt op Petrus. Niet omdat Petrus dieper viel dan wij, maar omdat je daar zo'n duidelijke illustratie in hebt. Want wij hebben de Heer ook verloochend en verloochenen hem steeds weer. Maar van Petrus is het ons opgetekend. En dan moet je eens even denken aan dit gegeven. God heeft gezworen. En het zal hem, en het heeft hem nooit berouwd van die knecht, die priester zal zijn tot in eeuwigheid. God heeft gezworen, hebben we horen lezen uit Jesaja, gelijk ik zwoer van de wateren van Noach. We lezen daar niet direct van een eedsweer, maar wel van een verbond van God. Dat heeft blijkbaar ook de kracht en de betekenis van een eedzwering. Op andere plaatsen lees je wel dat de Heer gezworen heeft, zoals ik al aanhaalde in Psalm 110. En op andere plaatsen, waar hij bij niemand die meer er was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Kijk, ik wilde zo graag uitkomen in het onbegrijpelijk wonder van de liefde Gods in Christus Jezus. Want nu heeft de Heer zich met ede verbonden aan Abraham en zijn zaad, in principe aan dat grote zaad. God, die het eigenlijk als een vernedering zou moeten ervaren om een eed te zweren. Want er is niets buiten hem. God, die de eed onder zijn volk liet functioneren, om de mens met die allerlaatste en allerhoogste instantie te confronteren. God, die alle dingen weet. God, die dat heeft gegeven en toegelaten, omdat wij zo leugenachtig zijn. God is zo ver gekomen dat hij, die mens, die toch aanvankelijk wel gevoelig was voor God en voor een eed, die wel even terugdeinsde als hij geconfronteerd werd met het feit dat hem bezworen werd dat hij staat voor het aangezicht van de levende God. God gaat zo ver, zo ver, dat hij voor zondige mensen, onbetrouwbare mensen, dat hij als het ware van dat hoge goed, die troon der gerechtigheid en der waarheid afdaalt door een eed te zweren. Want dat is genade. God hoeft zich niet waar te maken. God is waar. God hoeft niet iets ter versterking. Want hij is de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Maar hij komt als het ware uit zijn hoge heerlijkheid. Komt hij bij die mensen, die onbetrouwbare mensen, die mensen die het nodig hebben om soms geconfronteerd te worden met de vraag: weet je dat God het hoort, dat hij het ziet, dat hij getuige is. Mensen met al hun verdriet en verlorenheid, hij komt. En hij neemt er als het ware tussen plaats. En hij zweert. Hij zweert. En er is niks boven hem. Er is niets naast hem. Er is alleen maar onder hem. Maar je kan nooit zweren bij iets wat onder je is. Zweren kan niet bij een heilige, bij een steunpilaar. Zweren kan niet bij de hemel en bij de aarde en bij het goud en bij het zilver. Dat zijn geen bevoegde instanties. Maar dan dat ongeroerende. Toen hij zag dat er niemand was. Hem gelijk of boven hem. Toen zwoer hij bij zichzelf. Zo waarachtig als ik leef. Ik doe het. Ik zal de goddeloze redden. Ik zal de aarde niet meer overstromen. Dat er geen plaats meer zal zijn voor het zaad. Zal ik niet doen. Ik zal de zon laten schijnen. Je kunt er God op aan. Het is mijn eed. Het is mijn verbond. Het is mijn belofte. En dan zie je die eeuwig volzalige God. En die gaat dan bij herhaling, bij monden van de profeet, het uitroepen. Voor die trouweloze mens, zo waarachtig als ik ben. Dat die eeuwig grote God die geen sterke woorden nodig heeft. Dat die zo laag afdaalt en dat die zweert. Ja, dan ook alleen bij zichzelf. Bij zichzelf. Hoger is er niet, lager kan. Dan zie je twee. Ten eerste, Gods plaats nemen tussen die verloren schepselen, die van leugens aan elkaar hangen. Dat die plaats neemt tussen mijn eedigen, die als mijn eedigen geboren zijn, gezien vanuit de geestelijkheid van de wet. Zoals de wet niet alleen uitwendig, maar ook geestelijk strijd en verlicht. Dan staan we alle in de schuld. Dan zitten we alle in de schuld. Of het beseffen of niet. Maar dan hebben we alle gezonden. En we hebben allemaal de eed geschonden. Dat is de ene kant. De andere kant is God nogthans komt. Alsof hij een van ons is. In menselijke woorden. Zodat een mens het kan horen. God komt nou zijn vingers eens op te staan. Zo waarachtig als ik leef. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat hij bij zichzelf bezweert. Bij zijn trouw, zijn goedheid, zijn barmhartigheid. Want dat zou mij zijn als de wateren van Noach. Niet toen ze kwamen, maar toen ze gingen, toen ze verdwenen, toen ze opdroogden, toen ze wegzakten in de grond, toen ze verdampten onder de warme zon. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Daar zie je ze gaan. Die stroom die niemand tegenhield. Boven en onder gingen de kranen en fonteinen open om die mens te verderven. Tegelijkertijd om het zaad te bewaren. Maar wie zag dat? Daar zijn al die wegtrekkende maten van dat gericht, van dat alles begravende, van die terugkeer naar het begin. De aarde nu was woest en ledig. Stilte was er boven de afgronden. Daar drijft een ark, daar is de duif met het takje van de olijfboom. Daar is die heilige geest boven het water, dat langzaam wegtrekt. Het water, de ondergang, het grote diepe graf, wat zich voor de ogen wegtrekt, weg laat zien. O, de mensen konden hun ogen niet geloven toen ze de ark voelden bonken op de berg. Ze konden hun ogen niet geloven toen de duif met dat takje, die boodschap van vrede, met de boodschap van het evangelie, met de boodschap van de belofte van het zaad, bij de ark terugkwam. Wel is waar weer even naar binnen kwam, maar toch, met die heilrijke belofte. Ze kon hun ogen niet geloven toen eindelijk de deur open mocht en ze daar de aarde zagen, fris en groen worden, het zaad blijkbaar bewaard. En toen die dieren allemaal de ark aangingen, grijpten en opgrijpten, ze konden het niet geloven. Het waren mensen. Mens in de ark. Zij hebben gezondigd. Noach lag dronken in de tent. Gam, hij bespotte zijn vader. Mensen die steeds groter wilden worden, torens bouwen tot in de hemel. Mensen, altijd weer waren ze bezig met het graven van dat grote graf, met het klaarmaken van hun eigen ondergang. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Zie ze daar wegtrekken van de aarde. Het droge wordt gezien. De duif vliegt boven ons met de olijftak in zijn bek, in zijn snavel. De deur gaat open. Wel is waar, ze gaan daar als zondaren uit. En het komt ook uit in de praktijk. Door alle geslachten heen, waar God heeft gezworen. Hij gaat er niet vanaf. De hemel blijft nog met de aardkloof staan. Naar uw verordening. O, zegt God, dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Ik was dood. En gelijk schreide ik. Het smartte me aan mijn hart. Vanwege die onvoorstelbare. Telbare gevallen mens. Toen heb ik gezworen dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Ze zullen niet meer komen. Nooit meer zoals toen. Zo zegt God, heb ik gezworen, dat ik niet meer op uw toren of uw schelden zal. In eeuwigheid. De vloed is weg. De vloed is weg. De kraan is gesloten. En toen God bezig was op het allerhoogst om die kraan te sluiten, toen kon je zien voor wie hij dat deed en hoe nodig dat was. Want toen stond daar die Petrus ede te zweren bij God. Bij zijn eeuwig zieligheid, alles waard in die draad. Dat hij in wie die eet van God vlees en bloed geworden is, dat zaad waarom de vloed weggehouden werd, dat hij dat zaad niet kent. Ik ken het niet. Zo'n gerechtige God is. God mag me straffen. God mag me vinden. Als dat waar is dat ik hem zou kennen. En dat is het hoogste woord. De hoogste eedswering. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde. Dit is het geheim van het land. Van het droge dat gezien wordt. Van het zaad dat zal sterven haar vrucht voortbrengen. Oh, en op dat eigenste moment staat daar een of ander mannetje, hij is hoogpriester, dat wel. En dat niet alleen, hoe raar en corrupt het er ook aan toe ging in die tijd onder de hoogpriester. Hij staat daar niet toevallig. Hij staat daar naar de raad Gods. Hij moet nu functioneren als ambtsdraad. Of hij het wil of niet, of hij het beseft of niet. En nu heeft hij tenslotte deze beschuldiging, deze vraag. En hij vindt hem zo belangrijk, zo allerbelangrijkst, dat hij een eedzwering erbij trekt. Een eedformule. Ik bezweer u bij de levende God. En hij trekt een heel ernstig gezicht. Het is trokken, trokken. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God, de Messias, aan welke God zich met ede verbonden heeft, ja, die de ede God zelf is. Ik zou zeggen, maar ik kan er niet in komen. Het is te ingrijpen. Maar je zou zeggen, hemel en aarde, luister nu toe. Want als wat nu gebeurt niet goed is, gooi dan alles maar aan de kant. Laat dan de hel maar opengaan en de vloed komen. Over de goddeloze en over Petrus en over ons. Want het antwoord moet er zijn. Wat is waar? En wat is leuk? De waarheid moet bestaan, zeiden de Romeinen, al vergaat de wereld. Ze hebben het ook niet in praktijk gebracht, maar dat is vers 2. Ze hebben het gezegd, eerder vergaat de wereld, dan dat de waarheid geweld wordt aangedaan. En dan dat eeuwigheidsmoment in de tijd. Miljoenen mensen hebben ervoor geleefd. miljarden daarna. En het komt nooit meer terug. Het is één keer gebeurd. Ik bezweer het. Zeg, ben je dat of ben je het niet? En daar in het klare bewustzijn, wat ik bij de Vader gehoord en gezien, dat eeuwige raadsbesluit van God, dat nu baart, dat nu opengaat, die raad van God tussen hen beiden, daar kijkt Jezus op een manier, ik heb het niet gezien, maar ik voel het, kijkt hem aan, en in die blik ligt alles al uitgedrukt. Gij hebt het gezegd. Zo is het. Jezus neemt het over, die eedsfeer. Inderdaad, dat ben ik. Ik ben dat zaad. Ik ben dat zaad. Het zaad. Daarom sta jij, Petrus, nog op het droge. En Caïf was ook niet voor lang misschien, maar je staat nog op het droge. Daarom kunnen jullie nog dobbelen op mijn kleding, mij slaan en spuwen. Als ik nee gezet had dan de hel voorgoed over ons gesloten geworden. En de put was dicht. Maar nee, God lof. Midden tussen de mijn eenden, midden tussen die verschoppers van de waarheid, staat de waarheid. Hij die de naam nooit ijdel gebruikt. Hij gebruikt hem terecht. O, en dan zie je die uitverspeters. Net zwoer hij bij God dat hij hem niet kent. Hij mag verstoten zijn van voorheen, als die wat te maken heeft met die man van Nazareth. En tegelijk zegt Jezus, gij hebt het gezegd, ik ben gerecht. Ga nou maar naar huis, mijn enige, maar vergeet de blik van de meester niet. Toen die naar je keek, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij geloofde wel, Jezus Christus. Ik heb voor u gezworen, ik heb dat tegengif bereid. Nee, dat medicijn, dat goddelijk medicijn voor dat leugenachtige schepsel. Daarom is het evangelie zo'n ernstvolle boodschap. Daarom komt dat woord tot ons. Daarom is de verachting van dat woord ook zo vreselijk, want het is van twee eeuwen. Hij of ik. Ik zou het moeten maken om voor God te staan en te kunnen staan straks en te zeggen, hier ben ik. Of een ander die gezegd heeft, Vader, ik kom om uw wil te doen. Maar weet wel wat je moet. Al weet ik dat het waar is dat we dood zijn in misdaden en zonde. Maar daarom zal het eeuwig tegen ons zijn dat we die enige eedswering Gods daar in het zaaltje bij Caïfas hebben verworpen. Daarom houden Petrus zo. Want ik geloof, al wist hij dat hij waard was, dat de Heer nooit meer naar hem opkeek. Maar ik denk dat hij tegelijk geweten heeft, ik ben vastgehouden. Ik word vastgehouden door zijn liefde, maar ook door zijn lijden, zijn gebed. Maar kijk, in alle ernst is dat voor degene die geen andere hoop hebben dan dat verbond des vredes, dan die toren die gedroogd is, die uitgewoed is. Dat is hun sterke verwachting voor je kind, ons kinderen, voor de gemeente. Maar niet om daar trouweloos oneerbiedig onder te lachen. Dat niet. Maar om God te bidden dat hij de boodschap, juist die boodschap, aan ons hart wil leiden. Zodat wij als kind of grijzaad, voor het eerst nog bij vernieuwing, die twee zaken zien vervloekt. Ik ben niet gebleven in dat goede, lieve woord. En nou gebruik ik het woord ook maar niet uit een doorgezakte sfeer, dat lieve recht. Ja. Is het niet al onze bewonderingen achting waardig? Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Is het niet als een vader die zijn kind toespreekt en dan dat trouweloos overtreden? Dat we dan onder dat evangelie van die ene, dat we daar ook onze hoop op mogen vestigen. Vaders, moeders, grootvaders, grootmoeders, heren, ontferm u over ons. Dat we de toevlucht mogen zoeken, want het is ook een belofte. Hij heeft gezegd dat we niet zijn naam ijdel zullen gebruiken. Eerbiedig, erkentelijk, ootmoedig, want de Heere is God. Hij heeft licht gegeven, hij heeft de eed gerespecteerd en is als een mijn edige naar de vloek verwezen. Amen.